Welkom bij de podcast Essentie van Leren. Mijn naam is Arco Katz en ik zit vandaag aan tafel met Steven van der Heuvel. En Steven van der Heuvel schreef een prachtig boek, High Impact Veranderen, met de 7 C's voor 7 eigenschappen van de succesvolle veranderaar. Nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, over dat boek. Maar wie is Steven nou? Nou, Steven die is opgegroeid in een links nest met een enorm idealistisch gezin. En ging vervolgens ging die bestuurskunde studeren. En toen dacht hij van, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga toch eens even wat vrijwilligerswerk nog daarnaast doen. Door op bij een kinderthuis in Portugal aan de slag te gaan. Brak zijn studie na een jaar af. En ging toen geschiedenis en Portugees studeren. Dat bleek het toch niet helemaal te zijn. Dus naar de Haagse Hogeschool om zijn bestuurskunde verder af te maken. En dat was zo interessant. Daar werd daarna aan de Erasmus Universiteit de master bij gehaald. En daar kwam hij iemand tegen. Een zekere Paul Wouters. Heb ik dat goed?
Ja.
Paul Wouters. Die bij Berenschot ook werkte. En toen dacht ze even, nou, maar dat is gaaf. Als ik dat kan doen, dan word ik echt helemaal blij van. En na zijn studie, wat hij gigantisch goed heeft afgerond, is hij aan de slag gegaan. In eerste instantie 11 jaar bij Conclusion als consultant op verschillende trajecten. Veel bezig geweest met veranderde trajecten. En toen had hij iets van, nou, dan moet ik voor mezelf beginnen. Want dat is eigenlijk nog wat meer de vrijheid en de mogelijkheid die ik dan heb om te doen wat ik moet doen. En ja, dat hele wereldje van daarin rondlopen. In mijn ogen, ik heb het boek gelezen en is er één hele grote frustratie naar boven gekomen. Dat zo'n 70% van de verandertrajecten, dat die mislukt. En volgens mij doet dat pijn. En is die pijn voor jou ook wel een van de redenen geweest dat je dacht, ik moet het boek schrijven om verandertrajecten te helpen om die vlotter te kunnen trekken. En minder pijnlijk te laten zijn. En de mensen die in dat werkveld zitten te helpen om voldoende equipment te geven. Want wat heb jij werk daarvan gemaakt van dat boek? Heb ik jou zo een beetje goed voorgesteld?
Ja, hartstikke goed. Dus dank je wel, Arco. Ja, veel verandering mislukken. Of dat nou precies 70% is, nou, kun je heel veel discussies over hebben. Ja. En de validatie van het onderzoek. Dat is een redelijk oud onderzoek inmiddels van Jaap Boonstra. Maar daar gaat het voor mij ook niet over. Als ik gewoon kijk naar mijn praktijk van de afgelopen 15 jaar, dan zie ik gewoon echt dat veel trajecten niet lukken. Ja. En ik herinner me nog heel goed dat ik bij een grote bank, ik zal in dit gesprek geen namen noemen, bij een grote bank zat. En daar begeleidde ik een verandertraject, had ik een rol in. Eerst coach ik teams, later leidinggevende. En die bank die was eigenlijk failliet. En die is door staten overeind gehouden.
We noemen geen namen.
Wij noemen geen namen. En die moesten terugkeren naar de beurs. En ik had teams. En dat zijn eigenlijk haast andere mensen geworden. Maar ja, er zijn ook genoeg teams waar ik dan een half jaar later of een jaar terugkwam. En we werkten met dagstarts. Dan zag je nog wel dagstartborden, maar dan wel met de data van een paar maanden geleden. Ja, en dat is gewoon zonde. Zonde van het geld, zonde van de tijd, zonde van de energie van mensen.
Ja. En dat gebeurt best regelmatig.
Ja.
Dat er in dat soort trajecten heel veel geïnvesteerd wordt. Maar dat de vraag, waar gaat het nou werkelijk om, dat die vraag eigenlijk nog steeds onduidelijk blijft.
Mm.
Dus, of niet?
Ja,
soms is 7 C's.
7 C's, ja. Dus soms inderdaad, hè, dus als je naar het boek kijkt, het boek bestaat uit eigenlijk 3 delen. Dus het eerste deel gaat eigenlijk over heel veel over, hè, van veranderen is een reis vol onzekerheid. En raakt mensen.
Ja.
Dus eigenlijk al een van de dingen waar ik heb over, als je een verandering hebt, dan kun je eigenlijk voor een verandering, voor elke persoon, die kan eigenlijk als het ware een soort winst- en verliesrekening maken.
Mm-hmm.
Dus wat gaat het me opleveren, maar wat gaat het ook kosten? Nou, en hoe ons brein werkt, ons brein haat pijn. Dus je kunt 3 voordelen hebben en 3 nadelen hebben. Die nadelen wegen zwaar. Dus dat zit een beetje in dat eerste deel, zeg maar, van waarom is veranderen nou moeilijk? Wat is veranderen? Wat doet het met mensen?
Mm-hmm.
En in het tweede deel, dat helpt je eigenlijk om een diagnose te stellen van wat gebeurt er nou in een verandering? En dat gaat ook over, dus je zegt van het is heel belangrijk dat een verandering een duidelijk doel heeft, dat er urgentie is. Maar het is ook belangrijk dat je een bepaald proces hebt, hoe je zo'n verandering gaat aanpakken. Maar wat ook heel belangrijk is, dat je kijkt van ja, maar wat gebeurt er nou tussen mensen, tussen groepen mensen? Dus dat gaat veel meer over de dynamiek.
Ja, nou, maar het zijn dus echt een enorme hoeveelheid factoren die van invloed zijn, of dat het wel of niet uitkomt waar het moet uitkomen.
Ja, absoluut.
En ook nog in die dynamiek, dat een heleboel mensen aan het begin van zo'n veranderd traject allemaal een andere uitkomst voor ogen hebben, dat kan ik me voorstellen.
Ja, dus ja, die hebben allemaal, ja. En als je dat niet werkelijk met elkaar deelt, dan ga je met elkaar rennen, maar wel met allemaal met een ander plaatje in het hoofd, zeker.
Ja, en dan krijg je heel veel teleurstellingen.
Ja, en heel veel ergernis en heel veel gedoe. En gedoe komt er toch wel.
Ja.
Maar het helpt wel heel erg, vind ik. Het is heel mooi. Ik heb ooit een keer een ander boek, waar ik op dat moment trouwens geen bijdrage aan lever, een projectmanagementboek. Zei van, ja, hoeveel veel projecten gaat, is dat in het begin lijkt het allemaal rustig en kabbelend. En op een gegeven moment is er gedoe.
Ja.
En dan zie je zo'n heartbeat, die gaat omhoog en omlaag. Er is heel veel gedoe. Nou, wat je beter kunt doen, is dat gedoe naar voren halen. Dus zorgen dat je echt gesprekken in het begin hebt.
Ja, en daar kan zo'n boek kan daarbij helpen.
Ja, ja, dus wat ik echt hoop, dat mensen na het lezen van, of na het luisteren naar deze podcast, zeggen, hey, interessant boek, ik ga het lezen. En dan bij het volgende veranderd traject denken, nou, we gaan nu niet direct rennen, maar laten we eerst met elkaar eens dat boek lezen en daar het gesprek over gaan hebben.
Willen we dat gedoe wel?
Nou ja, dat gedoe komt
vraag,
toch.
Nee, maar de vraag, willen we dat gedoe wel?
Ja, oh, sorry, ja.
Om die echt met elkaar te doorleven voordat je gaat starten.
Ja, want heel veel, dat vind ik altijd zo mooi met heidagen. Misschien een beetje een sidestep hoor. Maar op heidagen, dan gaan mensen zeggen van, oh, dit doel en daar moeten we aan gaan werken. En dan is iedereen gecommitteerd. Ja, dat aan doel committeren is best wel makkelijk. Maar aan de consequenties je committeren dat het voor jou heeft en voor de mensen waarmee je werkt, ja, dat is veel lastiger.
Weet je dat ik dat juist helemaal niet makkelijk vind om aan een doel te committeren?
Vertel eens.
Ik voorzie dan altijd zoveel consequenties, wat de impact er allemaal van is, dat ik eigenlijk niet durf te zeggen dat ik me aan dat doel committeer, omdat ik zoveel dingen voorzie waar het fout op kan gaan. Mm-hmm. Dat ik denk van, nou ja, ik ga geen ja zeggen tegen iets wat ik niet waar kan maken.
Ja.
En volgens mij is dat ook een van de dingen wat je ziet in dit soort trajecten, is dat mensen de neiging kunnen hebben om eigenlijk niet heel diep te denken en dan ja te zeggen tegen het doel. Dus niet de consequenties overziend ja zeggen. Een ander overziet de consequenties wel. Zegt, ik wil het gesprek eerst nog even aangaan. Of dat we het wel eens zijn met het doel. Of dat we dat. En degene die twijfel heeft, die twijfel wordt heel vaak aan het begin van zo'n traject weggewuifd.
Ja, want dat is vaak niet populair. Nee. Is niet populair om, dan ben je degene die lastig doet, die ingewikkelde vragen stelt.
Ja, heb je er geen zin in dan? Dat is dan het antwoord wat je krijgt. Maar echt even doorzien van, wat betekent dat nou?
Ja, want veranderen moet leuk zijn. Nee, veranderen hoeft helemaal niet leuk te zijn. Kan soms af en toe wel leuk zijn, maar overwegend is veranderen helemaal niet altijd leuk. Dus ga het gesprek aan over dingen die ook lastig zijn. En dat is niet altijd makkelijk.
Laten we even naar je boek gaan.
Ja.
Want ook dat is. Hoe is dat eigenlijk gegaan, dat schrijven van het boek?
Ik wilde eigenlijk altijd al een boek schrijven.
Ja.
En ik ben van 1983, dus een beetje de tijd dat het managementboek, het meest wereldberoemde managementboek aller tijden. Ik bedoel niet de Bijbel, maar de 7 eigenschappen van Stephen Covey natuurlijk dus populair het werd.
Op één na belangrijkste managementboek. Dus.
Ja, het is trouwens wel grappig trouwens dat Covey heeft in eerste instantie, hij was bisschop binnen de Mormoonse kerk, en hij heeft in eerste instantie een editie geschreven voor zijn volgelingen. En 20 jaar later, met hulp van een ghostwriter, is uiteindelijk het beroemde boek De 7 eigenschappen voor Highly Effective People ontstaan. Ja. Maar dat heeft te zijn. Maar ik had zoiets van, dat wil ik ook. Een beetje de bravoure, ja. Zo in mijn 10e jaar, van dat wil ik ooit ook. En wat later gebeurde, nou, ik heb dan 11 jaar bij Conclusion Consulting gewerkt. En ik had zoiets van, ja, ik doe zoveel ervaring op en ik zou het heel graag willen bundelen in een boek. En een boek wat gewoon heel praktisch is, waar mensen echt iets aan hebben.
Dus de 7 heb je van Covey?
Ja, die heb ik gejat van Covey.
De C die erin staat, is die ook van Covey of komt die van Conclusion vandaan?
Ja, of van Christus, dat kan ook nog, dat is de derde variant. Nog. Ja. Ja. Dat is eigenlijk best wel apart. Ik werd op een, nou, over Christus gesproken. Ik werd op een zondagochtend wakker.
Ja.
En ik heb vaak zo'n boekje naast mijn bed liggen. En ik werd wakker en ik schreef 5 C's op. 5. Ja. En die eerste 2, contextbewustzijn en contractvaardigheid, heb ik later toegevoegd. En zo is het eigenlijk ontstaan.
En wat zijn ze dan alle 7?
Ja, dus de eerste, en ik zal er heel kort iets bij vertellen. Dus de eerste C is er contextbewustzijn. Dus ergens als je een opdracht gaat doen, dan is het niet met een leeg vel. Weet je wel, je komt ergens binnen, er is al een hele geschiedenis.
Ja.
Er is een hele manier hoe die organisatie georganiseerd is, gefinancierd wordt, et cetera, et cetera. En dat heeft allemaal invloed op die veranderopdracht die jij hebt. Op de mogelijkheden en de onmogelijkheden.
Ja.
Dus dat is het eerste. Tweede gaat over contractvaardigheid. En bij contract denken we in eerste instantie vaak aan van wat gaan we doen, voor hoeveel geld, voor hoeveel tijd. Dat is eigenlijk heel dat fysieke contract, tastbare contract. Maar het gaat ook heel veel over het impliciete contract. Dus, en één voorbeeld daarvan is, hè, dus je hebt vier vormen van saboterende contracten. En één vorm daarvan is bijvoorbeeld een eenzijdig contract. Ik wil jou helpen, terwijl jij eigenlijk niet geholpen wil worden.
Ja.
Nou, dat zie je in de consultie heel veel. Dat herken ik een beetje bij mezelf. En,
dat
en
de consultant Messias wil spelen. Ja. En die wil redden. En die heeft bedacht dat er iets nodig is. Maar de ander heeft nog niet bedacht dat het nodig is.
Nee, dat. En dan ga je voor de troepen uitlopen en dan ben je niet effectief.
Mm-hmm.
Nou, er zijn ook drie andere. Daar kunnen we het dan op een ander moment over hebben. Maar in ieder geval, dat is een vorm van zo'n saboterend contract. Andere C, de derde C, is commitment. En commitment gaat over je eigen commitment, maar ook over de commitment van de mensen waarmee je werkt.
Ja.
En daar is ook denk ik belangrijk om te stellen, is dat commitment is altijd voorwaardelijk. Dus wanneer neem ik nou die opdracht wel aan, maar ook van tot wanneer blijf ik?
Ja.
En wat is het moment om hier juist te blijven? Nog verder in te stappen? Of wat zijn de momenten om eruit te stappen?
En hoe belangrijk is het dan om... Oh nee, we gaan even naar de C. Laten we even de C's...
Ja, is helemaal goed.
Ik wil erop ingaan, maar...
Nee, dat mag zo.
Laten we dat niet doen.
En dus dat is de derde C. Ja. De vierde C gaat over compassie.
Mm-hmm.
En dus op het moment dat je een organisatie... mensen in een organisatie wil begeleiden in een verandering... Ja, dan is het belangrijk dat je in staat bent om enigszins... je te kunnen verplaatsen... op de positie van die mensen, hoe zij er tegen de situatie aankijken, wat zij voelen.
Is dat alleen compassie voor degene met wie je werkt? Of hoort hier ook compassie voor jezelf bij?
Alles begint met zelfcompassie. Ja. Ja. Als je streng bent voor anderen, ben je dat ook voor jezelf. Dus dat werkt in elkaar door, absoluut. En vanuit je compassie ben je ook in staat om conflicten zelf aan te gaan. En
ja.
Conflict voor mij is een positief woord. Conflict gaat over samen verschillen. En verschillen uitdiepen en zorgen dat er beslissingen worden genomen. Nou, en dus conflicten kun je zelf aangaan, maar het gaat ook over conflicten faciliteren.
Ja, en conflict is wel een van de dingen die in veel situaties door mensen heel spannend gevonden wordt.
Ja, ja, en dat begint al met hoe we conflict definiëren. En als we leren dat conflict iets anders is dan strijd. Hè, dus strijd zijn eigenlijk je oude wonden projecteren op het hier en nu.
Ja.
Dus stel je voor, ik zit in een reorganisatietraject en een vorige reorganisatietraject is helemaal verkeerd gelopen en ik projecteer alles wat daar gebeurt op het hier en nu.
Dus ik neem bagage mee van mijn vorige traject en dat is de ellende die hier ook
speelt. Ja, en natuurlijk uiteindelijk nemen we ook de bagage mee van papa en mama.
Ja, en hoe moeilijk is het om dat los te laten?
Verschrikkelijk moeilijk. Dus er is altijd sprake van dat we projecteren. Dus hè, wij zitten hier nu en er is altijd sprake ook van overdracht tegen overdracht. Ja. Dus als ik jou ontmoet, ontmoet ik je papa en mama. Mm-hmm. En als je mij ontmoet, ontmoet je ook ergens mijn papa en mama. Nou, en dat gebeurt. Hoe meer ervan bewust zijn, hoe beter we eigenlijk... hoe meer eigenlijk we een keuze hebben. Ja, dus zoals Viktor Frankl zegt dan, tussen stimulus en respons is een vrije ruimte. Nou, en hoe meer we eigenlijk bewust zijn van hoe wij getriggerd worden, hoe groter onze vrije ruimte wordt.
Ja, en dat is wel een stukje wat, als je in een veranderd traject zit, heel veel mensen die in dat traject meegaan, hebben deze kennis en deze inzichten niet bij zich.
Nee.
Hoe zorg je ervoor dat je dat... Dat niet tot gedoe leidt?
Nou ja, gedoe komt er toch wel.
Ja.
Maar op het moment dat iemand ontzettend boos ergens over wordt... Ja, dan kun je natuurlijk de vraag stellen van... Goh, ik zie dat je boos wordt. Of kun je iets meer vertellen over waar je zo boos over wordt? Of, en als wat om vertrouwen ontstaat, waar ken je dat van?
Mm-hmm. Maar dan moeten mensen ook wel vertrouwen hebben... om zich te uiten.
Ja, nou, en ik denk wat je als veranderaar kunt doen... is jezelf ook je kwetsbaarheid tonen.
Mm-hmm.
Dus ook te laten zien en te vertellen... wat je zelf lastig vindt. En dus in ieder geval ervoor zorgen dat jij niet degene bent waar het lijkt dat je alles weet. Want dat is niet zo. Dat is echt onzin. He, dus de ultieme manier, veel wordt overgeschreven voor weerstand. Maar de ultieme manier natuurlijk om weerstand te creëren, is natuurlijk ergens binnenkomen en zeggen, ja, ik begrijp helemaal wat jullie voelen. Ja, bullshit. Je begrijpt helemaal niet wat die ander voelt.
Deze vind ik mooi. Deze vind ik mooi. Want ik begrijp wat jullie voelen. Het wordt inderdaad heel vaak meegenomen om dat begrip te creëren. Maar als die leeg is, als je het niet begrijpt, maar durf jezelf toe te geven dat je het niet begrijpt.
Nee. Dus stel je voor, hallo, ik had net over die grote bank. Ik was nog geen 30. Ja. En ik werkte daar mensen mee in de 50. Ja. Eind 50. Waar een baan op de tocht stond. Ja, zeker. Mijn vader is in zijn leven een deel van zijn leven werkloos geweest is. Maar dan weet ik nog steeds niet hoe het voor die persoon voelt dat hij dat prachtige lean-traject, waar het allemaal beter gaat worden,
voor de organisatie, maar niet voor hem.
Precies, dat hij dat voelt als een bedreiging.
Ja.
Nou, en dan wat niet werkt, is dan ergens een leuke introductie doen met een leuk spelletje, met een leuk lean spelletje. En dan zeg je, ja, ik begrijp hoe het voor jullie is en natuurlijk ingewikkeld voor zich. Maar weet joh, over een half jaar gaat het er allemaal mooier uitzien. Nee, dan ga ik helemaal voorbij aan wie die persoon is en wat hij belangrijk vindt.
En over een half jaar zit hij met het idee, dan zit ik thuis, ben ik mijn baan kwijt.
Ja, misschien wel. Of misschien niet. Maar dat is belangrijk om dat van tevoren uit te zoeken. Hoe zit het nou?
Ja, en hoe groot is die kans?
Ja, dus waar hebben mensen wel invloed op en waar hebben mensen niet invloed op? Dus vertel geen mooi weerverhalen. Je kunt beter, vind ik persoonlijk, aan het begin zeggen, ik heb een aantal vervelende mededelingen, maar ik wil wel eerlijk zijn.
Mm-hmm.
Nou, dan kunnen mensen kunnen in een aantal weken, maanden leren omgaan met de vrijheid die hun afgenomen wordt.
Mm-hmm.
Of wat dan ook, maar wat ze dreigen te verliezen. En dan komt er ruimte om aan iets nieuws te werken. Maar als je net doet dat een verandering alleen maar mooi en leuk is, ja, dan hou je eigenlijk, dan creëer je eigenlijk meer weerstand. En dan hou je eigenlijk die verandering ook tegen. Dus wees dan gewoon eerlijk.
Mm-hmm.
Is niet makkelijk.
Nee, want dan krijg je ook wel dat het mensen het minder gezellig gaan doen.
Ja, maar aan de andere kant voelen mensen zich ook serieus genomen. Dus bij een grote gemeente begeleid ik nu in een verandertraject. En we gaan naar multidisciplinaire teams werken. En dat betekent onder andere dat er iemand is die zo'n team aanstuurt en die gaat over de prioritering. Terwijl vroeger mensen eigenlijk hun eigen opdrachten creëerden. Ja, betekent dat vrijheid wordt afgenomen.
Ja.
Dat is consequentie. Nou, dan vertel ik ook mensen dat de consequentie is.
Mm-hmm.
En dan vraag ik, hoe is dat voor jullie?
En dat leidt tot mooie gesprekken.
En dat leidt tot mooie gesprekken. En vaak leidt dat er ook toe dat mensen zeggen, ja, ik vind het niet leuk, maar ik begrijp het wel.
Mm-hmm.
En ik snap ook dat het dit en dit en dit kan gaan opleveren. Maar dan heb je gewoon een eerlijk gesprek.
Ja. En dat is daar kunnen de kennis en inzichten kunnen daarbij helpen.
Ja, dus we hadden het nu over conflicten. Hè? Want ja, ik zit te denken van misschien nog een beetje af te maken voor het rijtje, misschien voor de luisteraar aarde.
Oh ja.
Ja. Nee, dus conflictvaardigheid is enorm belangrijk. Hè. Dus conflicten zelf kunnen aangaan, maar die ook te kunnen faciliteren. En je kunt alleen maar conflict goed faciliteren als je weet hoe je zelf een conflict aangaat. Wat je conflictgeschiedenis is. Dan hebben we nog twee belangrijke C's. De ene is creatievaardigheid en de andere is coalitievaardigheid. En creatievaardigheid gaat eigenlijk over, je hebt heel veel boeken over storytelling en ik heb helemaal niks tegen storytelling. Alleen verhalen kunnen helpen om ergens aan te gaan beginnen. Om ergens enthousiast van te worden. Maar mensen gaan uiteindelijk structureel mee in een verandering. Omdat het hen zelf, hun collega's, klanten, de maatschappij iets oplevert. Doordat je dat ervaart.
Ja, dus je moet eigenlijk wel gewoon gaan doen.
Je moet wel iets gaan doen. Je moet iets creëren. En creëren begint met stoppen wat niet werkt.
Dat is een hele mooie.
Ja, want heel vaak gaan we meer dingen doen. Ja, dus ik gaf een keer een workshop bij een verzekeraar. En ik heb ook een keer een training creatief denken gevolgd. En die verzekeraar had heel veel klanten verloren. En toen vroeg ik de volgende vraag met een lach. Ja. Ik zeg, we zaten met een groep van 25 mensen. Ik zei, stel je nou, wat moeten we nou doen om ervoor te zorgen dat al jullie klanten weggaan?
Ja.
Dan zei ik met een grote glimlach. En vervolgens zei ik zo, goh, en schrijf ze op post-its wat jullie daar al van doen.
Ja.
En vervolgens zei ik, oké, en hoe moeten we ervoor zorgen? Hoe gaan we ervoor zorgen? En dus maak eens een keer top 5 en dan krijgt iedereen krijgt een aantal punten. En dan uiteindelijk komt er een top 5 uit. En zeg je, nou, als je die top 5 pakken of die top 3, hoe gaan we ervoor zorgen dat die dingen in die top 3 nooit meer kunnen gebeuren?
Mm-hmm.
Terwijl de verleiding is natuurlijk allemaal hele grote trajecten en veranderprogramma's op te gaan zetten om al die klanten terug te halen. Maar de belangrijkste vraag is, ja, waar zijn ze nou eigenlijk weggegaan?
Ja.
En waar moeten we mee stoppen?
Om ze vast te houden.
Om ze vast te houden, ja. Dus dat is over creatievaardigheid. Er valt nog heel veel meer over te zeggen. En de laatste is coalitievaardigheid. Dus uiteindelijk als consultant kom je ergens binnen, of je nou intern of extern bent. Ons interne ben je ook ergens maar tijdelijk. Je draagt tijdelijk een bijdrage ergens. En de kunst is om ervoor te zorgen is dat je het beter achterlaat dan je het aantrof. Dus je geeft als het ware dat estafettestokje door.
Mm-hmm.
Nou, en dan is het belangrijk dat je tijdens dat traject, en of dat nou een officieel veranderd traject is, dat maakt niet zo uit, maar in ieder geval zorgt dat er een soort coalitie ontstaat.
Moet je dan ook eigenlijk in je rol als veranderbegeleider, moet je dan eigenlijk een beetje, zeg maar, in die rol suïcidaal zijn? Dat je zegt, hetgene wat ik voor elkaar wil krijgen, is dat ik gewoon niet meer nodig ben?
Ja, absoluut. Ja, dus dat je ervoor zorgt dat er een coalitie ontstaat die verandering verder kan brengen.
Ja.
Want zo'n traject, of dat nou een officieel veranderprogramma is of niet, is natuurlijk onderdeel van een veel grotere reis om iets te veranderen in de organisatie ten bate van de maatschappij, van klanten, van de medewerkers.
Van de doelen die gesteld zijn.
Precies.
In dat boek, die 7 eigenschappen, die doorloop jij.
Ja.
En dan zitten daar een heleboel. Ik heb heel veel dingen onderstreept. Ik ben het door gaan lezen en allerlei factoren waardoor het iets kan falen, kan mislukken. Iets over Kubler-Ross, het effect van rouwbegeleiding of rouwfases waar je doorheen gaat op het moment dat mensen iets verliezen.
Ja.
En zo staat hij echt helemaal vol met dingen. Ik heb gekeken naar de lijst die je daarin hebt zitten. Met bronnen die je geraadpleegd hebt, die erin naar voren komen. Hoeveel lees jij?
Veel. Ik denk dat ik voor dit boek minimaal 50 managementboeken heb gelezen.
Ja.
Ja.
Ja, en daarnaast heb je nog uit een aantal dingen heb je gewoon wat geplukt en gezegd van nou, die moeten er dan ook bij komen.
Klopt. En ik heb heel veel trainingen gevolgd en natuurlijk gewoon heel veel ervaringen van verandertrajecten.
Ja. Ja. En er zitten een aantal hele praktische oefeningen zitten erbij. Zoals bijvoorbeeld, laat ik eens even eentje erbij pakken. Dat vond ik een hele mooie trouwens. Mm-hmm. Ik weet niet eens waar die staat. Maar eentje van de levenslijn van de mensen met wie je in de verandering zit. Om te zeggen, van nou, wat zijn nou de beslismomenten geweest in jouw ervaring of in jouw leven die van invloed geweest zijn op hoe je je nu gedraagt?
Ja. Ja, dat is een mooie oefening. Die is gebaseerd enerzijds op het werk van George Kohlreiser en anderzijds het werk van George Kohlreiser van de IMD Business School en ook van Jacob van Wielink van de School voor Transitie.
Ja.
Prachtige oefening. En die kun je natuurlijk heel mooi doen in individuele coaching, maar ook inderdaad met een veranderteam. Om te begrijpen van waar kom je nou vandaan.
Nou, ik heb hem zelf per ongeluk, ik wist niet waar die vandaan kwam, maar een keer toegepast bij een directieteam.
Ja.
Die met elkaar best wel in wat onmin waren.
Mm.
En tijdens het neerzetten van die oefening van wat is nou voor jou tekenend geweest en wat zijn sleutelmomenten geweest in jouw leven, kwamen er ineens dingen naar boven die ze van elkaar echt niet wisten.
Ja.
En die mannen zaten met grote mannen, zaten met tranen in hun ogen.
Mm.
En gaven elkaar een knuffel. Dat ze hadden van, en wij willen samen verder.
Wauw.
Ja, dat ik krijg vind ik dan van die momenten. Dat ik denk, van, daar doe je dit ding voor.
Ja, ik zie ook. Dus, ik krijg ook echt. Ik zie dat je opnieuw kippenwil van krijgt.
Ja.
Ja, dat heb ik ook als je dat zo vertelt.
Ja, en dat soort momenten. Ja, er staan een heleboel oefeningen in die dit soort stukken, want je maakt er een veel beter team van om iets aan te gaan.
Ja.
Je conflictvaardigheid gaat omhoog. Als je dit met elkaar kan delen.
Zeker.
Het kwetsbaar opstellen.
Ja.
Begrip hebben voor elkaar.
Mm-hmm.
Snappen waarom iemand iets doet. Je komt, al die zetjes kan je er langs leggen.
Ja. Ja, het is een hele mooie oefening. En snappen waarom iemand ze doet, wil overigens niet zeggen dat het dan oké is, hè? Dus dat is wel een belangrijk, hè, van ik ben niet mijn verleden, maar ik heb een verleden.
Ja.
Die mij in het hier en nu beïnvloedt. En op het moment dat we dat leren uitwisselen, begrijpen we beter wat onze triggers zijn.
Ja.
En ook hoe die triggers natuurlijk, hoe elkaar triggeren ook.
Wat ik ook nog een mooie vond, als jij, is dat wat verder achterin, haal je een quote aan. Even kijken hoor, waar ik die heb. Er zijn altijd hele mooie quotes in ook, vind ik.
Dankjewel.
Maar onderzoekt alles en behoudt al het goede en vermijdt elk kwaad in welke vorm dan ook zich ook voordoet. 1 Thessalonicense, daar haal jij een ontzettend oud managementboek bij.
Ja, de Bijbel, ja.
Ja.
Ja, ja, voor mij is dat echt een hele belangrijke richtsnoer. Sowieso, mijn geloof is een belangrijke richtsnoer en de Bijbel ook. Terwijl de Bijbel is niet 1 boek, hè, zou mijn vader zeggen. De Bijbel is een bibliotheek van boeken met een behoorlijk veel tegenstrijdigheden ook.
Mm-hmm.
Maar inderdaad, de kunst is om steeds te onderzoeken inderdaad van wat is goed en wat is niet goed.
Ja.
En dat is verschrikkelijk lastig.
Ja, want wat in het ene moment goed lijkt, alles heeft goed en niet goed in zich.
Zeker.
Is mijn overtuiging in ieder geval.
Ja, en een mens heeft nooit alleen maar 100% goede intenties.
Nee, en ook nooit alleen maar 100% slechte intenties.
Nee, dus dat. En voor mij ook dat schrijven voor dat boek is ook echt, dat was voor mij ook een hulpmiddel om te reflecteren op mezelf.
Ja.
En dat is ook wel confronterend hoor. Dat schrijf ik ook in die epiloog. Ja, als je zo'n boek schrijft, dan ga je eens op zo'n podium staan en dan lijkt het net of je het zelf allemaal weet. En dan vervolgens lees je nog dingen in je boek terug. En dan denk je, ja, dat schrijf ik hier wel, maar doe ik het ook? He, dus dat boek is voor mij elke keer als ik het lees opnieuw ook
Er zit een spiegel. Ook een mega verschil tussen iets weten met je hoofd of doorleefd hebben en doorvoeld hebben en weten met je lijf.
Ja.
Ik heb het vaak over het weten met je hoofd of weten met je lijf. En als je iets met je hoofd weet, maar je lijf weet dat nog niet, is nog niet erop ingedrukt, dan ben je constant eigenlijk aan het struggelen als je het wil toepassen. Zodra je lijf het weet, dan pas je het automatisch toe.
Klopt, en daar gaan ervaringen overheen.
Ervaringen, training, doen.
Ja, dus ik ben nu 40. Ik weet zeker dat er genoeg dingen in mijn leven zijn waar ik over 10 jaar anders naar kijk. En dat ik nu anders kijk naar dingen dan 10 jaar geleden.
Maar zie je ook niet dat er een bepaalde rode draad zichtbaar wordt gaandeweg?
Ja.
Dat zeg maar jouw kern en jouw missie, dat die eigenlijk niet verandert.
Nee, dat is mooi. Er is verandering en het is tegelijkertijd een constante. Ja. Ja.
Alleen de doorleving en de diepgang krijgt wel steeds meer vorm.
Ja, ook omdat je zelf ook meer de vaardigheden krijgt om wat we mee doen. Dus ik kom uit dat links idealistische gezin, waar ik ben opgevoed met het idee, je mag de wereld mooier maken.
Ja.
En ook met de realiteit. Je kunt de wereld niet volledig veranderen, maar je mag de wereld mooier maken. Ja. En ik ben dat gaan doen in de consultancy.
Ja.
Ja.
En dat waarde willen toevoegen, dat blijft drijven.
Zeker. Ja, en soms vraag ik mezelf ook af, ik kan heel, als we dan toch over geloven hebben, is gisteren, was het Allerheiligen, want het is vandaag Alle Zielen, nu we dit opnemen, over rouw gesproken. En ik postte gisteren een post over Rob. En Rob is een man bij ons uit de kerk, als het over commitment gesproken gaat. En die werkt als vrijwilliger voor Stichting Bootvluchtelingen.
Ja.
En die heeft zijn baan opgezegd. Of hij doet het naast zijn baan, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar die gaat elke maand gaat hij naar Griekenland om op de Middellandse Zee drenkelingen te redden.
Mm-hmm.
En als hij en als de crew niet zou gaan, ja, dan verdrinken er nog meer mensen in de Middellandse Zee. Dus ik kan soms ook wel jaloers zijn op mensen die zo'n stap zetten. Dan denk ik, ja, dan doe ik dat lekker in die veilige consultancy. Dus dat is ook wel wat mijn linkse opvoeding ook wel doet. Ja.
Voel je dan schuld of schaamte?
Eerder dat ik me soms dan laf voel.
Ja.
Ja, dan denk ik, waarom stap ik dan niet op die boot? Of ga ik iets in Lesbos doen? Ja.
Maar ben jij geroepen om op die boot te stappen?
Ja, dat weet ik niet.
Of doe jij iets anders waarmee je...
Ja, zeker. Ik doe ook hele mooie dingen. Maar de situatie in Lesbos gaat me wel aan het hart. Als je ook weet dat er zaten een paar duizend mensen in het kamp. Het zijn inmiddels nu 5000 mensen. Mm-hmm. Ik zag toevallig laatst dat er een vrijwilligersvacature is voor coaches. Dus dat je mensen die daar werken als vrijwilliger kan coachen. Nou, daar denk ik dan wel over na. Mm-hmm. Dus ik vind het ook heel belangrijk om met mijn bedrijf niet alleen maar mooie opdrachten te doen en daar goed voor betaald te worden. Dat is ook prima, maar tegelijkertijd ook kunnen kennen van... kan ik dingen sponsoren? Kan ik ergens meelopen? Ik heb een tijdje een Afrikaanse jongen, een Ghanese jongen, ben ik een tijdje mentor voor geweest. Die heb ik kunnen helpen om in Duitsland een baan te krijgen. Dat vind ik wel hele belangrijke dingen, zeker. Ja.
Dus die bijdrage willen leveren. Maar ik denk ook dat je met het schrijven van dit boek iets toevoegt waar heel veel waarde aan ontleend kan worden.
Ja, tuurlijk. Dat heb je al. Misschien ben ik het is de.
En ik denk dat zeg maar de impact die je daarmee kan hebben,
ja,
dat die vele malen groter is als het vlekje zich uitbreidt en mensen daar daadwerkelijk wat mee gaan doen.
Ja, want er zijn er zijn heel veel overheidsorganisaties, energiebedrijven, ziekenhuizen, zorginstellingen, banken, waar veranderingen mislukken, die ontzettend veel, die de maatschappij enorm veel.
Die slachtoffers kosten.
Ja, die slachtoffers kosten.
Gewoon even heel simpel zeggen dat het aantal burn-outs wat je tegenwoordig voorbij ziet komen. Ik schrik er af en toe van.
Ja.
Dat mensen in een verandertraject zitten. Organisatie is aan het veranderen. Het wordt allemaal leuker. Nou, gelul dat het leuker wordt. Het doet ook heel veel pijn. En op het moment dat het niet goed voorbereid is, dan is zo'n 70%, of dat cijfer 70% is, of 60% of 85%, een groot aantal in ieder geval, mislukt gewoon.
Ja.
En heeft dan slachtoffers erbij. En dat af en toe, als je gaat veranderen ten goede, dat daar ook pijn bij zit, is volgens mij iets waar je niet aan ontkomt, maar kan ook nieuwe mogelijkheden bieden. En kan ook met compassie. Als je al die C's toepast en je gaat daar naar kijken, dan denk ik dat er een heel stuk winst te behalen valt in heel veel verandertrajecten die nu door ego's gerund worden.
Ik vind het heel blij dat jij dat zegt. Dat ik dat. Ik kan alleen maar knikken, zeker. Ja.
En dan denk ik, dan mag je gewoon ook best trots zijn op hetgene wat je hier zo neerlegt.
Mm-hmm.
En ik zou zelf zeggen van ja, ik was het aan het doorlezen. Het gebeurt me vrij regelmatig dat in een boek me iets aanspreekt. Maar ik liep hier doorheen en ik bleef maar strepen zetten. Van ik denk van ja, maar daar heb ik wat aan, daar heb ik wat aan, daar kan ik wat mee. Dat ondersteunt dat stukje waar ik in zit, waar ik zelf de woorden niet voor kan vinden. Ja, wat mij betreft echt een aanrader om ook als je aan een verandertraject begint, te zeggen van nou, ga eens met je team waarmee je gaat starten. Start ook eens even met dit stukje. Maar daar doe jij ook iets in, hè? In coaching of begeleiding van dat soort sessies. Als er nou een team is wat nu zegt, ik ga aan een verandering beginnen en het is geraakt hierdoor.
Ja, dan kom ik heel graag langs. Om in eerste instantie gewoon te luisteren is van wie jullie zijn, wat jullie belangrijk vinden, wat jullie plannen zijn.
Ja.
En dan kunnen we voor ons kijken van oké, en als je dat dan zo, als je dan naar de toekomst kijkt, van hoe zou het gaan werken? En wat gaat dan wel werken en wat gaat dan niet werken?
En dan haal je met die 7 C's, haal je het gedoe wat toch komt, haal je verder naar voren, waardoor je bewuster kan starten.
Ja, dat helpt inderdaad. Die 7 C's helpen heel erg inderdaad te reflecteren op ieders rol hierin.
Mm-hmm.
Op je persoonlijke leiderschap. En daarnaast die 3 brillen inhoud aan proces en dynamiek. Die helpen heel erg meer om te observeren. Om de observerende kant eigenlijk te kijken van oké, maar hoe gaat straks deze verandering werken? En wat werkt wel en wat werkt niet? Ja.
Nou heb ik normaal altijd iets van een half uurtje ongeveer bedacht voor deze podcast. We zitten op 34 minuten.
Mm.
Dus we gaan zo naar de afsluiting toe.
Ja.
Wat is wat jou betreft zeg maar hetgene wat jij het allerbelangrijkste vindt, waar mensen die in veranderingstrajecten een rol spelen, bij stil moeten staan.
Ja, ik denk twee dingen. Eén is, ga dus niet direct rennen. Dat is heel belangrijk. En het tweede wat heel belangrijk is, is zorg dat je, dat je echt reflecteert op jezelf. En dat kun je niet alleen, daar heb je anderen voor nodig. Dus zorg dat je in een veilige setting met elkaar kunt reflecteren, kunt leren. En daarmee maak je verandering beter.
Dus dat reflecteren en ook het lef hebben om dat te doen.
Ja, absoluut.
Dank je wel. Even voor degene die hier verder iets mee wil. Waar kunnen ze jou vinden?
Op onze website www.unloop.nl.
Unloop. Unloop, hè?
Unloop, precies. Ja.
Unloop.nl.
Ja.
En het boek heet High Impact Veranderen. Waar is dat? Dat is ook daar te bestellen?
Zeker, dat is op onze website
ik
te bestellen.
Als we hem online zetten, gooi ik er wel een linkje onder. Ook
hartstikke goed.
Waar je dat kan vinden. En anders via arcokats.nl is het ook altijd vindbaar. Hey, dankjewel.
Dankjewel voor de ontmoeting. Gesprek.